Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 51, vers 7. Psalm 25, vers 7 en 8. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 51, vers 7. Psalm 25, vers 7 en 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Willen we de dienst vervolgen, geliefde, met te zingen uit psalm 6, het eerste en het tweede vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. En vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. 6, vers 1 en 2. Slaan we Gods woord op, gelieven, in het Nieuwe Testament om te lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden nu Matteüs 3, de versen 1 tot en met 12. Eerst horen we de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, toch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen der Fariseeën en Sadduceeën tot den doop komen, sprak tot hen: Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan den wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwen in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden.
Zoeken we met elkaar het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed, om van hem te vragen een verbeurde, doch zo onmisbare zegen. Heren, want zo ligt het ook nu weer verbeurd en verzondigd. En nu zeggen we dat altijd weer opnieuw, en het is altijd waar, maar is het ook waar van binnen? En dan moeten we u belijden dat het van nature niet waar is. Want wij denken wel aanspraak te kunnen doen gelden op genade. Want we zijn mensenkinderen die toch het goede zoeken en het goede bedoelen en vaak ook menen het goede te doen. En het enige wat dan eigenlijk overblijft is aanvullende genade. Dat hebben we nodig. Dat weten we met het verstand. Maar Heere, u weet dat het heel anders is. En dat leert u uw volk ook. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daarom worden ze ook om niet gerechtvaardigd die in Christus Jezus openbaar gekomen zijn. En Heere, wilt u ons dat leren? Dan gaan we verstaan wat we telken malen weer voor het grote gebed zeggen of horen. Verbeurd en verzondigd. O Heere, schenk ons toch die enige zegen van u die rijk maakt en waar geen smart in is. Want Heere, alleen die zegen die schenkt ons in alles wat Christus was en ook in ons leven uit wil werken. Om de toorn te ontvlieden en in de vrede en de rust van hem te mogen leven. Hier ten dele en in beginsel, maar straks volmaakt. En Heere, mag dat dan zijn dat die verbeurde, maar toch zo noodzakelijke zegen ons geschonken mag blijken. Op en onder de kansel. We hebben niet anders meegebracht dan onszelf. O Heere, neem het ons af, ontdek het ons en schenk ons toch in Christus dat nieuwe schepsel gemaakt te worden, uit genade alleen. Als we vanmorgen daarover hebben te handelen, wilt u dan de woorden in de mond geven en de zaken in het hart, zodat de bazuin een recht en zeker geluid mag voortbrengen en de heilige krijg geschieden mag tussen het rijk van het licht en dat van de duisternis. Heere, gedenk ons zoals we hier zijn bijeen. O, dat we als kleine kinderen misschien nog, maar ook als oudsten in ons midden en alles wat ertussenin ligt, toch meegenomen worden door uw geest om te horen wat die geest tot de gemeente zegt en wat daarom nodig is te kennen. O Heere, we genezen van nature de breuk op het lichtste en roepen elkaar vrede en vrede toe en geen gevaar. Maar Heere, geef toch te verstaan in de beide diensten van deze dag en uit al de diensten die we al hebben meegemaakt in ons leven, dat het zo geheel anders is. Och Heere, dat we toch met uw werk openbaar moeten komen. Willen doen we niet, maar moeten komen. Om als een verlorene behouden te worden en als een dode levend gemaakt te worden. Gedenk ons dan, Heere, in al de omstandigheden, in het bijzonder die geestelijke. We gaan van nature rechtop door deze wereld en niet alleen lichamelijk, maar bovenal geestelijk. En hoewel we misschien ons aangeboren aangezicht in een spiegel hebben moeten ontdekken, de spiegel van uw woord, we zijn het terstond vergeten als we ons omdraaien. Heren, wil het toch nog eens opnieuw indrukken En zoals het bij uw volk ook telkens weer blijkt, altijd maar weer opnieuw worden wat we zijn, buiten Christus en ook wat we mogen blijken in Christus. Gedenk ons dan, Heere, in alles, in het bijzonder ook de namen die genoemd zijn. Mag het zijn, Heere, dat de gang door het ziekenhuis en ook weer thuisgekeerd zijnde uit mag werken dat gewicht van heerlijkheid, uw naam ter eer. Want het zijn toch tekenen die we moeten onderscheiden, dat we besef krijgen gezondigd te hebben en onder uw toorn te leven. We wennen eraan en we zijn eraan gewend, Heere. We beseffen heel niet wat er eigenlijk gaande is. Maar toch zijn daar telkens weer die roepstemmen. En die geven duidelijk aan de ziel die gezondigd heeft. Die maakt al zulk soort dingen mee. O Heere, dat we het gaan verstaan en ervan gered mogen worden. Gedenkt gij ons dan zo in alles, Heere. Als zieken verder misschien thuis verkerend. Maar ook rouwdragenden. Wie van ons heeft niet een lege plaats leren kennen in het leven? Wilt u die met uzelf vervullen? En als we denken aan wederwaardigheden en rampen die des vrome lot zijn, geef dat we het mogen gaan verstaan. Dat het goed was voor mij, zo zegt uw woord het toch in het boek der psalmen, verdrukt te zijn geweest. O Heere, het is het ene nodige, waar het in begrepen is, om zo in Christus dat nieuwe schepsel te mogen blijken, waarvan geldt dat het oude voorbij gegaan is en ziet, het is alles nieuw geworden. Gedenk dan ons zo als gemeente, in het bijzonder de broeders van de kerkraad. Gedenk die hier mag arbeiden en voortgaan, opdat uw koninkrijk zou mogen blijken. Gedenk zo in alles, Heere, het geheel van de kerk waartoe we behoren en de kerken van ons vaderland. Als we het uitspreken, dan moeten we beseffen dat er eigenlijk een verkeerde uitdrukking gebruikt wordt. Want er is maar één kerk, één heilige, algemene christelijke kerk. O Heere, werk dan uw wonderen heerlijk uit, zodat ook die ene kerk mag blijken en verheerlijken uw naam. Gedenk ons zo als samenleving. U weet, Heere, hoe dat vandaag de dag in ons midden toegaat. En dat is in een beloop van 70, 80 jaar is dat eigenlijk zo verworden. Waar we vroeger eigenlijk heten het Israël van het Westen. Daar zijn we nu voorlopers, de eerste wellicht, om uw wil en wet, uw woord, uw koninkrijk als niet te achten en weg te duwen en weg te doen uit ons bestaan als samenleving. O Heere, die in hoogheid zijn gezeten, ze gaan voorop en wij volgen getrouw, net als we van nature de vorst der duisternis doen. O Heere, schenk ons toch een wederkeren tot u, zodat we ook in ons land uw eer nog weer zouden mogen kennen en doen kennen. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen en zo uw wil geschieden in volmaaktheid. Gedenk ons dan in alles, Heere, als het werk van de zending en het evangeliseren geschieden mag. Gedenk zo ook uw volk Israël. Mag het zijn, Heere, dat ze ook mogen komen tot kennis van de zaligheid in de verzoening van al hun zonden, zoals deze ganse wereld nodig heeft. Gedenk zo ook die lijden hebben, lijden om Christus wil. O Heere, we hebben te vrezen dat het ook bij ons niet ver meer vandaan is. Maar schenk ons getrouwmakende genade, niet alleen van morgen en vanmiddag en in deze zondag, maar mag het zijn in ons ganse leven, te midden van de samenleving, uit genade. Amen. Wij willen nu eerst gaan zingen, gemeente, Psalm 19, vers 4. des Heren werd nogthans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. En vers 5, des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat.
Thank you.
Gods hulp, gemeente, willen we vanmorgen uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we gelezen hebben in Matteüs 3. En daarvan nader het tweede vers. We noemden nu Matteüs 3 vers 2, waar we hebben horen lezen als volgt. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Tot zover. Gemeente, een vraag. Hebt u bekering nodig? U zegt misschien, ja dominee, dat is ook een vraag. Want er staat niet, hebt u bekering nodig? Nee, bekeert u? Enzovoort. En dus moeten we ervan uitgaan dat dat inderdaad een opdracht is die we moeten volvoeren. En inderdaad is dat juist. En toch, ik denk als we even nog stilstaan bij wat we zojuist vroegen, dat we toch, als we af mogen steken naar de diepte, wij toch moeten ontdekken, we hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig, bekering. Ik niet alleen in onze tijd, maar dat was in de tijd van Johannes eigenlijk ook al zo. En dan zegt u misschien, hoezo? De Bijbel is toch duidelijk, iedere keer opnieuw wordt toch die oproep geplaatst, bekeert u. Want de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. Maar altijd is er een noodzaak om zich te bekeren. En als ik denk aan de uitspraken van het oude volk, zoals het ook in uw midden heeft geleefd en hopelijk nog leeft, die hebben het er ook over. Die zeggen ook, ja, bekering is nodig. En ze hebben het zelfs over een dagelijkse bekering. En als we dat dan even allemaal naast elkaar leggen, ja, hoe is het dan in uw leven, in uw hart? Is bekering werkelijk nodig? Jongeren in ons midden bijzonderlijk. Er is vandaag de dag een geest in ons gaande en die waart rond, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, nou, die bekering is natuurlijk wel nodig, maar dat doen we gewoon zelf. En dat kunnen we ook. Want je moet natuurlijk geloven en je moet natuurlijk je best doen. En nou ja, eventuele tekorten, die vult God dan wel aan, dat is genade. En dan zou u misschien kunnen denken, dat is nieuw in onze tijd. Maar dat is niet nieuw, dat is van alle tijden geweest. Als ik denk aan de achtergrond van onze tekst, dan zien we daar Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Waarom doet hij dat? Waarom gaat hij waar niemand is? Waar eigenlijk geen hoorders zijn zo aanvankelijk. Nou, in heel het omliggende land, daar wordt heel anders gepreekt. Wat hij geleerd heeft, om het zomaar te zeggen, al in de moederschoot van Jezus Christus, dat hoor je daar niet, dat hoorde je niet. En als Jezus Christus duidelijk zich openbaart, dan verzetten ze zich ertegen. Waarom? Nou, het waren godsdienstige mensen. Ze hadden de geest wel niet, zeggen we dan misschien erbij. Maar dat vonden ze ook helemaal niet zo belangrijk. Want ze deden toch wel wat de Heere van hen vroeg. Ik hoor er eentje danken bijvoorbeeld in de tempel. En die zegt, ik dank u Heere dat ik niet ben gelijk die tollenaar. En dat ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En dan vul ik het er zelf even bij. Ik sta op de hoeken van de straten, sta ik te bidden. Ik ben niet als de scharen die de wet niet kent. Eigenlijk mag u wel blij zijn met een mens zoals ik ben. Bekering? Nou, dat was blijkbaar al lang gebeurd, want daar had hij het niet over. Maar wat noemt Johannes het in vers 7? Hij dan zien de velen van de Farizeeën en Sadduceeën, daar had ik het net over, tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Dus dat was blijkbaar een hele andere bekering dan die Farizeeën en die schriftgeleerden. En geliefden, dat is vandaag de dag niet anders. Het echte volk van God kent een echte bekering door Gods geest tot Christus. En als je dat niet kent, dan hou je je toch voor een bekeerd mens. Ik denk dat ik hier heel duidelijk moet zeggen, weet u wat de eerste tekenen zijn van bekering? Dat we gaan geloven dat we onbekeerd zijn. Echt onbekeerd zijn. Onbekeerlijk ook. Onbekeerlijk. En dat is een hele ontdekking. Daar wilden ze in de dagen van de Heer Jezus niet van weten. En daar willen we vandaag ook niet van weten. Wij zijn alleszins godsdienstige mensen. Wij allen. En als we dat even heel duidelijk uitspreken, dan moeten we eigenlijk beseffen, het zit heel niet goed. En toch, wees eens eerlijk, gemeente van Vriezenveen. Ik heb het u pas ook gezegd. Ik ben in het verleden, de laatste jaren, laat ik het zomaar noemen, ben ik veel bij jullie in de kerk geweest, bij wijze van spreken. Zondagsmiddags. Dan hoorde ik jullie zingen. En dan hoorde ik de dominee hier, die hoorde ik preken. Nou, die was scherp genoeg. En die was duidelijk genoeg. En nou is eerlijk, wie ben je ermee geworden? Wie ben je ermee gebleken? Wat heeft het ons gedaan? Zijn we in ons ongeluk terechtgekomen? Of kunnen we eigenlijk best met heel het gebeuren rustig verder gaan? En dan zeg ik niet dat er in ons midden, in uw midden, dat er geen zijn die soms eens ongerust zijn. En die soms eens denken, ja, hoe moet het toch eigenlijk ook allemaal? Ik heb het wel eens gezegd misschien, ook aan deze plaats, dat ik eens een vrouw opzocht uit het ziekenhuis gekomen zijn. En die kende ik ook al van een eerder bezoek. We hadden al wat gesprek gehad. En toen zeg ik tegen haar op een bepaald moment, maar hoe is het nou? Weet je wat er toen gebeurde? Ze begon te wenen. Nou, dat is toch heel emotioneel. Dan ben je er toch wel bij betrokken. Ze zei, dominee, ik hoor elke zondag hoor ik u zo ernstig preken. En dan denk ik, morgen moet het anders. Ik zeg, en? Ze zei, nee, er is nog niks veranderd. Kijk, is dat misschien ook ons leven? Dat je elke zondag geestelijk slaag hebt gekregen. Ontdekkende woorden hebt gekregen. Ontzettend veel meegekregen. Wat je onrustig zou moeten maken. En wees nou eens eerlijk met ze. Hoe zit je hier nou? En je kunt ook zeggen, hoe staat u hier nou? Vraag het maar gerust, dat geeft niks, dat moet kunnen leiden. Maar dan denk ik, gezien de praktijk van het gemeenteleven, van het kerkelijk leven, dan denk ik, we zijn zo graag rustig. Vergeet nooit dat ik in mijn eerste gemeente eens bij een gezin kwam, waar een jochie toebehoorde van 5 jaar, dat op zondag altijd weer naar de zondagschool ging. En wat gebeurt er op een bepaald moment? Dat kind dat zegt tegen zijn moeder, moeder, ik moet sterven. Hij kwam net uit de zondagschool. En toen zegt die moeder, die zegt tegen me, dominee, vindt u dat nou verstandig dat ze op de zondagschool die kinderen zo ongerust maken? En ik wist wel dat anders was. Ik zei, moeder, dat is niet van de zondagschool, dat kon wel eens wat anders zijn. Dat er in dat kind wat anders ligt. En toen moesten we uit Veen weg. En een jaar na dato hoorde ik dat kind. Ze woonde aan de dijk, de Maasdijk, in Veen. Dat kind was doodgereden. Ik denk dat kind moest. Dat wist ik, moest sterven. En dat kind, dat kon niet sterven. Gemeente, ben je er ooit mee vastgelopen? Dat je moet sterven. En dat je zo niet sterven kunt. Met heel je godsdienst. En dan zeg ik niet dat we niet blij zijn Met dat u in de kerk komt, natuurlijk. Ik zou wensen nog veel meer. Dat de kerk te klein was. Maar gemeente, er moet echt wel wat gebeuren. Het moet echt helemaal anders. We moeten bekeerd worden. Want we zijn niet bekeerd. We hebben ons gekeerd. In de staat der rechtheid. Naar de vorst der duisternis. Daar hebben we ons naar gekeerd. Dat was ook een bekering, om het zomaar te zeggen. Maar precies de verkeerde kant op. En daar zijn we dagelijks mee druk. Om dat gestalte te geven. Altijd maar weer opnieuw. En dat moet anders. Het moet helemaal totaal andersom. Tegengesteld. U kent die uitdrukking misschien wel. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. En als ik die twee uitdrukkingen gebruik. Dan gebruik ik eigenlijk wat er staat in de Heidelbergse catechismus. Als antwoord op de vraag. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? U hebt dat allemaal geleerd. De kleinste misschien nog niet. Maar de grotere. We kennen allemaal die vraag en dat antwoord. Heel duidelijk. En wat is dat? In twee stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. In de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. Daaruit bestaat de waarachtige bekering des mensen. En als ik dat uitspreek, dan zegt u misschien bij uzelf. Ja, maar dat is wat. Afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat? Wat zijn dat voor namen die we even meekrijgen? En dan denk ik, geliefden, dat het ons van nature vreemd is, wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Waarom? Waarom? Wij denken namelijk, als er staat bekeert u, zoals Johannes de Doper dat uitdrukt in onze tekst, dat we het inderdaad wel anders moeten doen, maar dat moeten wij doen. En daar zit de kerk eigenlijk vol mee van mensen die denken dat ze het zelf moeten doen. En kunnen doen ook. En dat is niet alleen de schuld van de kerkgangers, maar ik zou haast willen zeggen dat is de schuld van de dominees. Die leren dat vandaag, ook in onze kerk. En in vele kerken. Je moet het zelf doen. Zal ik een woord noemen dat er heel duidelijk in wordt gebruikt altijd? Je hebt je verantwoordelijkheid en die moet je nemen. Dat kent u toch wel? Je kunt het toch zo allemaal maar niet laten gaan. Je kunt toch niet lijdelijk afwachten, bijvoorbeeld. En dat lijken hele steekhoudende argumenten. Want ja, we hebben toch net even genoemd de ontzettende ernst van de tijd en de eeuwigheid. Dus je moet inderdaad haast maken. En als je dan zou moeten horen of moeten geloven dat het eigenlijk onbegonnen werk is aan onze kant, ja. Dat maakt lijdelijke mensen. Die kunnen er ook niks aan doen enzovoort. En dat moet je toch niet nemen. Je moet er wat aan doen. En dan is mijn vraag heel duidelijk. Als u ook van die gedachte bent. Hebt u het al eens geprobeerd? Ik denk aan die vrouw van zojuist. Die heeft het geprobeerd en het lukte niet. Hebt u het al eens geprobeerd? Zoals u het dan denkt dat het moet. Om iets meer godsdienstig te zijn bijvoorbeeld. Iets meer te geven in de kerk. Iets meer te bidden. Iets meer naar de kerk. Iets meer, nou ja, noem maar op. Een christelijk leven bijvoorbeeld. Hebt u het al eens geprobeerd? Om een totaal ander aanzien. Ik weet zeker als ik in Vriezeveen zou vragen, zeg, wat zeg je van de Bethelgemeente? Dan hebben ze vast en zeker op een aanmerking. Dan zeggen ze, ja, dat zijn mensen zus en zo. En daar zou je misschien van schrikken. En als je dan denkt dat je je bekeren moet, op de manier zoals je dat zelf dan onder ogen wil zien, dan zeg je, ja, dat beeld moeten we veranderen. We moeten heiliger leven. rechtvaardiger leven bijvoorbeeld. En dan is eigenlijk de grondgedachte, je moet het zelf doen. En is dat zo? Is dat werkelijk waar? Kijk, wij liggen van nature in het werkverbond, dus dat denken we allemaal. En daarom vraag ik u, hebt u het al geprobeerd? En nou eerlijk zijn. Bent u wel eens begonnen op maandag om de preek van zondag in praktijk te brengen? Of als u woensdagavond dienst had, zoals ik laatst hier mocht voorgaan voor de GBS, meen ik. Dat u donderdag zegt, en nou moet het echt anders. Is het al eens gebeurd? Of zegt u, nou dominee, dat hebben we inderdaad gedaan. En nou ja, nou leef ik eigenlijk zo goed als ik kan. En nou eerlijk, zou God dat genoeg vinden? Als u alles op alles zet. Als u heel wat veranderd hebt in uw huis, in uw leven, in uw verhoudingen, in uw relaties, noem maar op. Zou God dat genoeg vinden? Ja, zegt u, maar ja, je kunt toch op een bepaald moment niet meer? Nee, dat is waar. Maar zou God dat nemen? Dat argument? Zou hij zeggen, nou ja, vooruit, inderdaad, je hebt geprobeerd wat je kon en nu. Nou ja, de rest, dat vul ik wel aan, zo. Dat dachten de tijdgenoten van Johannes wel, hoor. Mozes werd overal gepredikt, heette het. En ze geloofden zo dat ze dat konden. Vergeet nooit dat ik een keer in Jeruzalem was bij de klaagmuur. En toen sprak ik even met een van die Joden, die orthodoxe Joden. En toen kwam er een rabbi naar me toe. Hij zegt, wij geloven. En het ging natuurlijk in een andere taal. Hij zegt, maar wij geloven dat als God van ons eist dat we ons bekeren moeten, dat we het ook kunnen. Nou, dan heb je gedaan wat je kon. En als we nou straks samen voor de rechter staan van hemel en aarde, gemeente, wat zou je dan denken? Zit het dan goed? En dan denk ik even, gemeente, aan dat ontzettende gebeuren. Kijk, sterven. Ach, sterven, dat, ja, begrijp me de uitdrukking die ik gebruik. Sterven, dat gaat nog wel. Maar God ontmoeten, dat. God ontmoeten. U en ik, wij staan straks voor de rechter van hemel en aarde. En dan worden de boeken geopend. En dan komt het ene dag na de andere dag, die komt eruit tevoorschijn. En wat geldt er dan? Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Wie zal rechtvaardig zijn in dat gericht? Als je het zelf geprobeerd hebt. Ja, maar zegt u misschien, dominee, dat is toch onze verantwoordelijkheid, dat we het zelf moeten doen. Aan de ene kant wel. Als u nooit op een ander leert zien, dan wordt dat straks uw ondergang, dat u die verantwoordelijkheid had en ten diepste niet genomen hebt. Want u hebt het gedacht, het kan zo, God moet het zomaar goed vinden. En dat doet God met eerbied gesproken niet. Alleen die in Christus zijn, een nieuw schepsel, die zijn rechtvaardig voor God. U zegt, en hoe is dat dan? Hoe is dat dan, gemeente? Nou, dan weet u het misschien nog van vroeger. En ik hoop ook van vandaag dat er een volk in de wereld is dat loopt in zijn ongeluk. Dat loopt op slot als een verloren mens over de wereld. Die gaan er ellende werkelijk leren kennen. Ik denk wel eens, gemeente, als ik zo om me heen kijk en hoor. We kennen onze ellende vandaag de dag niet meer. We genieten in deze wereld. We leven vrolijk en prachtig. En we hebben eigenlijk rijk en verrijkt zijnde geen dingsgebrek. En we beseffen niet dat we ellendig, arm, blind en naakt zijn. U kent die Bijbelse uitspraak wel. Als Gods geest werkt, dan word je dat wel. Dan kun je misschien jaren kun je het volhouden om je zaak voor God in orde te houden. Denken te houden. Maar dan moet je toch een keer het plekje gaan kennen dat je zegt, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik heb gevochten wat ik kon om het zelf te redden, maar het gaat niet. Mijn schuld wordt steeds groter. Denk aan de Heidelbergse catechismus. Die geeft dat duidelijk aan. En dan kom je op een punt gebracht dat het nooit meer op te lossen is. Dat is wat. Denk eens even mee, gemeente. Probeer het je eens voor te stellen. Dat is nog erger dan dat je uit het ziekenhuis ontslagen wordt met de uitspraak, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. Dat is enkel maar je lichaam. Als je voor God niet kunt verschijnen, dat is lichaam en ziel die dan beide in de hel geworpen worden. En als dat werkelijk door Gods geest onze bevinding wordt, dan weet je één ding, uit mij geen vrucht in de eeuwigheid meer, nooit meer. En er zal er nooit iets goeds uit geweest zijn en nooit iets goeds uitkomen, ook nooit meer. Dan heb je een hemelhoge schuld waar je nooit meer afkomt. En waar je van moet zeggen, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Gemeente, dat is een ontdekking. Dan weet je één ding, het is helemaal mis. Ik, mijn naam, vreselijk, ontzettend, wat heb ik gedaan? Er is nooit meer op te lossen, verloren. Meer hou je niet over. En dan vraag ik u. U hebt dat jaren gehoord, mag ik wel zeggen. U hebt het vanuit het verleden, hebt u het horen vertellen. Ik weet dat ik hier het eerste avondmaal mocht bedienen. Dat wil zeggen niet hier, maar in het gebouw wat er voor die tijd stond. En ik weet dat er daar volk aan zat, dat kende dat. Dat wist daarvan. Dat had dat meegemaakt. Dus de getuigen waren onder u. En ik hoop dat ze nog onder u zijn. En die vertellen het je heel goed. Die kunnen als ze hun bekering bewijzen van spreken. En dan zeg ik het misschien niet goed. Want het is niet hun bekering, het is Gods bekering in hun leven. Als ze dat mogen gaan vertellen, dan hoor je dezelfde geluiden. Precies dezelfde dingen. Ze meenden ook vroeger dat ze het zelf wel konden. En dat het allemaal nog wel meeviel enzovoort. Totdat Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt. Nou, toen was mijn hele bestaan, u kent dat gedicht wel, een wegwerpelijk kleed, heel ons leven. Gemeente, wie is er nou vanmorgen die dat plekje heeft leren kennen of misschien moet bezetten nu? Dan zit je hier. En dan heb je maar één overtuiging, één geloof. De ziel die gezondigd heeft, die moet sterven. Eeuwig mis. Kan nooit meer goed komen. U zegt, is dat een hoopgevende prediking? Is dat evangelie? Nee, dat lijkt voor ons geen evangelie. Daar willen we ook helemaal niks van weten. Daar moeten we niks van hebben, van die prediking. En toch, gemeente, dat is de enige weg tot behoud. Die weg. Dat is de weg van Christus. De discipelen wilden die weg ook niet gaan. Toen Jezus over het lijden begon. Toen hebben ze gezegd, nee heren, dat zal u geen zins geschieden. Ze dachten dat het met hun hulp wel kon. Nou, ze kwamen er later achter. En dat moet vandaag nog gebeuren. Dat je gebracht wordt op een plek waar je niet wil komen. Dan zeg ik altijd dat je weggehaald wordt van een plaats waar je niet weg wil. Namelijk dat je in eigen oog rechtvaardig bent voor God. En dat zal straks niet waar blijken. Op dat plekje waar je zegt, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. dan hoor je er niet meer bij. Dan lig je er buiten. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? In dat dodelijks tijdsgevricht. Weet u wat er dan gebeurt? Dan haalt God je erin. Kijk, dat is genade. Een eenzijdig godswerk. In Christus, in de kracht van zijn opstanding. Mag je dan weten. Ik leef niet meer. Ik ben met Christus gekruisigd. Die oude mens, weet u nog in het begin? Twee stukken van de bekering. Afsterven van de oude mens. Nou, dat is dan gebeurd. Afsnijding van het oude bestaan. En de opstanding van de nieuwe mens in Christus. Dat je openbaar gekomen bent in de opstandingskracht van Jezus Christus. Zoals Paulus het genoemd heeft. Hij zegt, totdat het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Als je dat mag kennen. Dan weet je wat het koninkrijk der hemelen is. Heb je nooit geweten voor die tijd. En dan zegt u, oh ja, dat staat natuurlijk ook nog in onze tekst. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ja, inderdaad, geliefden. Maar mag ik even stoppen? Mag ik even u de tijd geven om terug te denken aan wat we tot hiertoe hebben mogen uitspreken, horen? Kent u dat? Dat laagste plaatsje dat je moest blijken verloren te zijn. Kent u dat? Daar alle hoop mij gans ontviel. Kent u dat plekje? Gemeente, heb ik maar één liefde. Dat is de liefde van Christus. Dat ik hoop dat je daar komt. Dan leer je kennen de schrik des Heren. Dan leer je kennen de genade van God. Dan ben je uit genade zalig geworden. En dat is niet uit u, zegt Paulus, dat is Gods gave. En als dat gebeurt, gemeente, dan is je ziel gered. Dan ben je bekeerd. Dan ben je werkelijk bekeerd. En dat weet je ook. Dat hoeven ze je niet meer te vertellen. Ja, zegt u, maar er volgt nog wel meer. Daar hoop ik straks wel op terug te komen, maar dit eerst. Dus eerst kennen dat stuk van de ellende. Moet je goed kennen. God leert het je ook alleen maar goed. Daar kun je nooit meer omheen na die tijd. En dan kennen het stuk van de verlossing. Het wonder. Het eeuwige wonder. Dat het op jou gemunt was. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Kent u dat? Gemeente, als je dat niet kent, ben je onbekeerd. Laat ik het even heel duidelijk mogen zeggen. Dan ben je onbekeerd. En dan kun je voor God niet bestaan. Misschien word je wel 100 jaar, wat mij betreft. En nou, dan komt de klap. Asaf ziet dat toch. Hij zegt, toen ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte, toen zag ik het. Ze storten van de top van neer, in eeuwige verwoesting neer. Moet je eens denken. Dat komt. Er is er niet één in Vriezenveen of in heel de wereld die dat kan overslaan. Dat einde verschijnen voor God. En daar ben je altijd dichterbij dan je denkt. Want de dood komt als een dief in de nacht. En wat heb je dan gehad? Nou, niet het koninkrijk der hemelen. Dan heb je het koninkrijk van de wereld gehad. Van de wereld. En nou zou ik daar natuurlijk veel over kunnen zeggen. Maar dat neemt eigenlijk de tijd weg voor het koninkrijk der hemelen. Dus dat doen we niet. Maar duidelijk is wel, het koninkrijk van de wereld is het koninkrijk van de vorst der duisternis. En ik zou haast willen zeggen, het is nooit zo duidelijk aanwezig geweest als in onze tijd. Je hebt het binnen handbereik, zeggen we vandaag de dag. Ik moet nog denken aan de tijd dat we tegen de televisie waren. waren? Ik vrees het eigenlijk wel. En toen hoorde ik eens iemand die een reclameboodschap voor de televisie, het gebruik van de televisie, had gelezen. Dan stond er op die zaak, op die ruit van die zaak waar ze die dingen verkochten, stond er: je haalt heel de wereld in huis. Heel de wereld. Kijk, daar heb je het. Maar daar heb je geen televisie meer voor nodig. Dat doe je nou met je mobieltje. Heel de wereld haal je in huis. Heel de wereld. En nog erger dan heel de wereld. Begrijpt u? Het rijk van de vorst der duisternis. Oh, wat is dat toch zoet. Dat rijk van de vorst der duisternis, zegt ons vlees. Daar zijn we dag en nacht druk mee onder de hand. Je kunt er niet van slapen. Er is zoveel te beleven. Toch? En denk ik vooral aan onze jonge mensen. Waar ze missen het duidelijke geluid van bekering bijvoorbeeld. Denken ze dat er allemaal bij door kan. Je kunt alles in je hand houden en toch zalig worden, maar zo is het niet gemeend. Het is of het koninkrijk Gods, of het is het koninkrijk van de duivel. We gaan eerst met elkaar zingen. 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren.
Thank you.
Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo zijn de laatste woorden van onze tekst. En daar hebben we eigenlijk al even op gewezen. Namelijk in zijn tegenhanger van het koninkrijk van deze wereld. Daar leven we van nature in. En van nature hebben we daar alles mee. Wat is de uitkomst ervan? Ik heb u net gezegd. Dan komen we voor God openbaar. Sterven is God ontmoeten. En wat zal dat toch zijn dat je eeuwig wordt weggewezen. Eeuwig de Heere dan kennen als een verterend vuur. Een eeuwige gloed. En dan zijn wij mensen. Wij genezen de breuk op het lichtste. En we zeggen, ach dominee, daar moet u niet al te veel aandacht aan besteden. Of u moet dat niet overaccentueren enzovoort. U begrijpt al de uitdrukkingen wel. Want dat weten wij ook wel. Ja, maar wat heeft die wetenschap uitgewerkt? Nood? Dat zal toch wat zijn. Ik denk als je bijvoorbeeld op reis zou gaan. En je zou van tevoren zou je meegedeeld krijgen dat je omkomt. Ga je daar zo makkelijk? Nee, dan ga je helemaal niet. Dan keer je om. Nou, dat moet nu ook gebeuren. Want het koninkrijk der hemelen is ook op een andere manier heel dichtbij. Als gevraagd wordt aan de Heer Jezus waar het is, dan zegt hij, het is onder uw lieden. Het is niet te zien, je ziet het niet, het is onder uw lieden, verborgen haast. Maar het is er wel. Nou, waar is het dan? Laat ik maar even heel duidelijk zeggen, bij Gods volk is het. Gods kinderen zijn onderdanen van dat koninkrijk der hemelen. Ze zijn het geworden gemaakt in de weg die we zojuist hebben uitgesproken. In de weg van Christus. Dat zij niet meer leven, namelijk in het rijk van de duisternis. Maar dat die nieuwe mens leeft in het koninkrijk der hemelen. Wat hebben ze dan? Nou, laat ik eens één ding noemen. Dan hebben ze een nieuwe koning. Een andere koning. En dat is niet over 10 jaar. Nee, dat is met die bekering, is dat werkelijkheid. God is koning. Hij regeert zijn volk rechtvaardig. Wij zijn zacht. Weet u hoe dat gaat? In de weg van het gebed. Als je genade kent, dan weet je dat er eentje in de wereld is die het voor het zeggen heeft. Dat is niet de vorst der duisternis gelukkig. Dat is de Heere. Jezus Christus, profeet, priester, koning. Koning. Die heeft het voor het zeggen. En die dirigeert je. Laat ik het zo eens uitdrukken. Die dirigeert je zodanig dat je thuis komt, thuisgehaald wordt. Door deze wereld heen reizende kom je uiteindelijk thuis. Dat is het werk van de koning. Daar vaardigt hij wetten vooruit, om het zomaar te zeggen. Hij geeft aan wat je moet doen of wat je niet moet doen. Wij bidden toch, ja wij bidden, Gods volk, laat ik het zomaar zeggen, die bidden toch uw wil geschieden, uw wil alleen, gelijk als in de hemel, ook hier beneden. En als je dat mag vragen door genade, dan hoor je dat. En dan ga je precies de weg, de smalle weg krijgen. Die Jezus Christus bereid heeft. En waarop hij zijn volk doet wandelen. Henoch wandelde met God bijvoorbeeld. Dat was een wandelgang met de koning der koningen. Met de Heere der heerscharen. En hij mocht in dat wandelen, mocht hij de heerlijke nabijheid in Christus met God de Vader kennen. Hij mocht zich erin verheugen. Weinig tijd geleden hebbende, zou je kunnen zeggen. Allerlei wederwaardigheden en rampen meemakende, toch verblijd. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Als Gods geest bezig was in het leven van Henoch bijvoorbeeld. Maar zo zijn al de kinderen van God de tijden door nabij de Heere geweest. En ze wisten precies, telkens opnieuw, wat de weg was. Juist in de gangen tegen het vlees moesten ze telkens merken dat hij het voor het zeggen heeft. U kent toch die tekst wel van het Oude Testament, waar staat dat hij zich doet overblijven een ellendig en een arm volk. Nou, dat leren ze goed. Altijd maar weer alles afgebroken. Altijd maar weer een dagelijkse bekering. Altijd weer met Christus de dood in. Paulus noemt het altijd de doding des Heren omdragende. Opdat Christus in ons sterfelijk lichaam zou leven. En dat is een eenzijdig godswerk. De koning regeert. Er is geen democratie zoals wij dat vandaag de dag kennen. En dan goed praten ook. God regeert. Dat is de enige. Dat is de alfa en de omega. Hij is de enige die het voor het zeggen heeft. En dat merkt dat volk. Geliefde, mag ik het even weer vragen. Kent u het? Kent u dat leven? Door de dood heen naar het leven en dan leven uit zijn hand van genade. Ik hoop daar vanmiddag verder op door te gaan. Maar geliefde, dat is een gang die het vlees niet wil maken. Waar het een vijand van is. En die juiste geest de enige weg mag kennen tot behoud van een mensenkind. Hier het koninkrijk der hemelen naderbij. Weet u wat het ook mag betekenen? Dat je de onderdanen behorende tot dat koninkrijk der hemelen mag kennen. Mag kennen? Zijn we hartekenners? Nee. En toch, de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, u weet wel Johannes 3. Hij zegt, Nicodemus, jij denkt wel dat je mij kent als exponent van de hemel. Hij zegt niet eens, je hebt gelijk. Nee, hij zegt hem alleen, hoor eens. En dan zeg ik het even met mijn eigen woorden. Hij zegt alleen, hoor eens. Je kunt alleen het koninkrijk maar onderscheiden als je zelf wederom geboren bent, bekeerd bent. Nou, daar hebben we het vanmorgen dus over. Als dat gebeurd is, dan ken je ook anderen die dat kennen. Waarom? Nou, dan heb je samenspraak, gemeenschap der heiligen. Het is niet alleen dat je uitwendig samen aan het avondmaal zit bijvoorbeeld, of gedoopt bent in de doop van Jezus Christus. Nee, je hebt ook spreken met elkaar, leven met elkaar. Ik denk even aan hoe dat volk de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Nou, dat ken je in de wereld helemaal niet. Daar ben ik altijd de eerste en de hoogste en de beste. Dat staat net andersom. Ze zijn altijd de minste, altijd de slechtste. Altijd op een plek waar ze eigenlijk niet mee kunnen tellen wat het vlees betreft. Gelukkig altijd achteraf. Het koninkrijk der hemelen is dat je Gods woord mag verstaan. Dat heb je nooit zo gezien voor die tijd. En nooit meegemaakt. Je hoort de predicaties eruit en je zegt, hé, dat is tegen Gods woord in. Ook al lijkt het uit Gods woord. En anderen, die zijn naar Gods woord. Hoewel misschien de meesten zeggen, er klopt helemaal niks van. U kent toch wel die uitspraak van Paulus in 1 Korinthe 2. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. Dus even heel kort gezegd, een dominee die Gods woord verkondigt in de rechte zin en mening des geestes, dat noemen wij dwaasheid van natuur. Moeten we niks van hebben. Maar Gods volk mag er zich in verblijden. Nou, ak nou in waarheid door Gods geest het woord mag verkondigen, gemeente, dan moet Gods volk er blij mee zijn. Ik sprak voor het eerst in mijn leven voor de gemeente. En dat was Wezep, waar ik ouderling was geweest. En de gemeente van Wezep heeft het afgekeurd. Roos, zo niet. En toen was er één ouderling na de dienst. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zei, Roos, Als Gods volk er maar gelukkig mee is, daar gaat het om. Ben nooit vergeten. Zitten ze er in Vriezenveen? Jongens, meisjes, kinderen. Maar daar hoef je niet oud voor te zijn, gelukkig. Dan kun je ook aan. Heb ik naar je hart gesproken, naar het hart van Jeruzalem? Eén van beiden. Dan mag je gemeenschap der heiligen mag je kennen. Dan heb je band met de kansel als het daar vandaan mag komen. Dan heb je band met degene die het kennen. Dan ga je spreken. Ja, waar spreek je dan eigenlijk over? Weet je wat? U kent toch wel Psalm 86 vers 6? Of 8. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mij. Mag je het wel eens meemaken dat je samen zo, ja, misschien maar op een achterafplekje, dat het eens open mag gaan. Dat je eens even mag spreken in betoning van geest en kracht. Het is een wonder als het hier gebeurt, maar het is nog heerlijker als je het ook thuis mag kennen. Of bij de buurman, of bij je kind, opa. Bij je kleinkind. Dat je eens iets hoort. Ja, en dan ben je er vaak gauw emotioneel bij. Waarom? Ach, gemeente, het is zo'n wonder als er eentje mag gaan spreken bij God vandaan. En als dit je vrouw is of je man, je vader of je moeder, je kind. Ach, het laatste, je kleinkind, of nog verder, als God het geeft. Dat is een voorrecht. En vind je het een wonder? Want dat gebeurt zo vaak niet, dat je dat in je omgeving tegenkomt. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Weet je wat het mooiste is? Dat je er helemaal in zit. Wanneer is dat? Dat er geen afbreuk meer is. Dat er helemaal niks meer is van het koninkrijk van de wereld. Wanneer is dat? Als je thuis gehaald wordt. En dan gaat de Heere Christus, die gaat met zijn volk de weg naar huis. Hij zal ze alle tot zich trekken. De een na de ander. En dan zegt Job. Die zegt in het oude verbond. Hij zegt, als ze dit mijn vlees doorknagen, dan zal ik hem maar schouwen. En geen vreemd. Hoe komt het toch, gemeente, dat we hier zo thuis zijn in deze wereld? Oh, we zijn hier toch zo thuis. Het vlees wil niet anders. Maar de geest is hier vreemdeling. De nieuwe mens is hier vreemdeling. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Weer, kent u het? Kent u het, gemeente? En misschien zegt u wel bij uzelf, dominee, ja, maar wat u allemaal zegt, ja, wie kent dat nou? Ja, maar dat is erg. U wilt er toch niet mee zeggen, het kan toch wel anders? Want dat kan het niet, gemeente. Bekering is altijd nog afsterven van de oude mens. En opstanding, en als je dat niet kent, weet je er niks van. En zal het straks vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Ontzettend. En dan komen al die diensten die je hier hebt meegemaakt, die komen terug. Woord voor woord. Om het zomaar uit te drukken. Dan heb je maar één houding. Ja. Als God je wegstuurt, ja. Rechtvaardig. En anders, dan mag je binnenkomen. Dan word je thuis gaan. Eeuwig nabij de Heer. Volmaakt. Verlang je er wel eens naar? Gemeente, verlang je wel eens naar ontbonden te worden, zegt Paulus. En met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Verlang je er wel eens naar? Of moet je niet aan die dag denken dat hij terugkomt? Onze tijd is een ontzettende tijd. Het is zo donker in alle opzichten. God gaat wel door, gelukkig wel. Maar ik denk ook wel eens, hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? Kan het nog? Het staat er toch, die dagen zullen verkort worden om der uitverkorene wil. Er is nog maar één van tweeën. Je hoort bij die laatste of bij die eerste. En als dat laatste is, dan hoef je soms maar een zucht te slaken en dan is de eeuwigheid. Dan ben je thuis. Eeuwig de koning zien in zijn schoonheid. Koninkrijk der hemelen. Eeuwig volmaakt. De Heere kennen. Eeuwig die zaligheid. Waar niks ontbreekt. Waar alles wordt gekend. Tot in eeuwigheid. En dan even een woord voor vanmiddag vast. Misschien zegt iemand, dominee, nou hebt u alleen vanmorgen maar gesproken over bekering. En dagelijkse bekering, daar hebben we eigenlijk niks van gehoord. Dagelijkse bekering. Mag ik het daar vanmiddag met u over hebben? De dagelijkse bekering. Amen. Eindigen we met gebed en dankzegging. Heren, zo gaf u ons deze eerste dienst. En we spraken reeds over de tweede. En nou kan dat alleen maar in u slagen. Goed zijn. Wilt u ons maar schenken, Heren, wat we ook daarin naar het vlees niet hebben willen. En ons weghalen naar het vlees wat we niet kwijt willen. Neem ons het vlees af, in alles. En mag het zijn dat we in de geest openbaar komen in Christus. Dat nieuwe leven, door genade, om Christus wil. Gedenk ons dan als we uit elkander gaan, breng ons vanmiddag weer hier. En laat zo uw koninkrijk, wat verborgen is, als opnieuw weer naar voren komen, door genade. Schenk ons zo dat ene nodige, Heere, dat wondere leven, uw naam ter eer en zielen tot heil. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 25, het zevende. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. En vers 8, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt, 7 en 8 van Psalm 25. ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.